Gemeente, de eerste schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Oude Testament, in het Bijbelboek Exodus, het 27e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. En aansluitend lezen wij Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 14. De eerste schriftlezing voor vanmiddag is Exodus 27, de versen 1 tot en met 8. En aansluitend Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 14. En vanuit Exodus 27 spreekt de Heere vanmiddag als volgt tot ons. Gij zult ook een altaar maken van sittumhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. 4 kant zal dit altaar zijn en 3 ellen zijn hoogte. En gij zult zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken... Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn, en gij zult het met koper overtrekken. Gij zult het ook potten maken om zijn as te ontvangen, ook zijn schoffels en zijn besprengbekkens, en zijn krauwels en zijn koolpannen, al zijn gereedschap zult gij van koper maken. Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk. En gij zult aan dat net 4 koperen ringen maken aan zijn 4 einden. En gij zult het onder de omloop des altaars van beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden des altaars zij. Gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbomen van sittumhout, en gij zult ze met koper overtrekken. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan beide zijden des altaars, als men het draagt. Gij zult het hol van planken maken, gelijk als hij u op de bergen gewezen heeft. Alzo zullen zij doen. Lezen wij vervolgens verder in het Nieuwe Testament, Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 14. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen consciëntie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in datzelfde alle jaar weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welken wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En de iegelijke priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, 1 slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld zouden worden tot een voetbank zijner voeten. Want met 1 offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt, degenen die geheiligd worden. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, aan de orde van behandeling is vanmiddag zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus, de vragen 16, 17, 18 en 19. En dan wordt er in vraag 16 gevraagd, waarom moet hij, dat is de Heer Jezus, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En dan wordt daar geantwoord, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit de kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar, zo wordt er gevraagd in vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover de woorden van zondag 6. Gemeente, jong en oud, zondag 6. Ja, die hebben we zo even met elkaar gelezen. Maar wat komt er bij je naar boven als je die woorden die je zojuist gelezen hebt op je in laat werken? Zondag 6, waar zijn we ergens in de catechismus? Nou, als het goed is, heeft de vorige keer met zondag 5 is daar de nadruk op gevallen. Zondag 5 is de eerste zondag die spreekt over de verlossing. Nadat in zondag 1 de vraag gesteld wordt naar de enige troost in leven en sterven, waren daar die zondagen 2, 3 en 4 die spraken over de ellende. En klonk daar die vraag, waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord was, uit de wet Gods. En in zondag 5, die eerste zondag van de verlossing, werd de naam van de middelaar genoemd. Die waarachtig en rechtvaardig mens moest zijn, zo besloot antwoord 15. En ja, dan zit je eigenlijk een beetje met zondag 6. Want zondag 7 vraagt naar de persoonlijke toepassing. Wat is een waar geloof? Zondag 5 heeft gezegd dat er een middelaar is. Zondag 7 maakt het persoonlijk. Ja, wat moet je nou met zondag 6? Het is geen zondagsafdeling waar u eens bij voorbaat goed voor gaat zitten. Het lijkt zo dogmatisch. Bijna op het nieuwsgierige af. Er worden van die vragen gesteld waarvan je op voorhand zegt, ja, hoe moet ik dat weten? Hoe zit dat nou precies met zijn godheid en zijn mensheid? Daar kan ik toch niet uitkomen met mijn verstand. Zondag 6 zou je zelfs wat nieuwsgierig kunnen noemen. Dit gaat over zaken die ons verstand overstijgen. En beleid, onze geloofsbelijdenis niet dat, wat ik niet begrijpen kan, wij dat met ons verstand niet nieuwsgieriglijk willen onderzoeken. Gaat zondag 6 niet over de grens? Is dit geen nieuwsgierigheid waar de middeleeuwen zich schuldig aan gemaakt hebben? Of zit het toch anders? Een van die middeleeuwers, wanneer u wat belezen bent, dan kent u zijn naam ongetwijfeld, was Anselmus. Hij schreef een boekje met de titel Cor Deus Homo, waarom God mens werd. En dat boekje was geen samenvatting van allerlei vragen en zaken die wij niet begrijpen kunnen. Nee, het geloof zoekt te verstaan. Om juist dieper inzicht te krijgen. Want juist in het feit dat de Heer Jezus God was, God bleef en mens wilde worden, gaat de rijkdom van het evangelie open. Blikken wij in het hart van God en worden wij intens gespiegeld in wie wij zijn in onszelf. Zondag 6 stelt op een heerlijke wijze de middelaar centraal. En het thema waar we vanmiddag dan ook met de hulp van de Heer bij stilstaan zijn ook die woorden. De middelaar centraal. In de eerste plaats letten we op de randvoorwaarden waaraan hij moest voldoen. Dat zijn de vragen 16 en 17. Vraag 18 leert ons wie hij is. En dan in vraag en antwoord 19 leert ons hoe hij gekend wordt. De middelaar centraal. De randvoorwaarden waar hij aan moest voldoen. Wie hij is en hoe hij gekend wordt. Een gemeente, toen u vanmiddag de kerk binnenkwam en u keek naar dat bord en u zag staan Exodus 27 en Hebreeën 10. Toen had u ongetwijfeld een vermoeden dat het een catechismespreek zou worden. En Hebreeën 10 en zondag 6, ja, die link leggen onze jongelui ook wel. Maar nou Exodus 27. Wat heeft dat te maken met zondag 6? Van de Groe, die hopelijk nog enigszins bekende oudvader, trekt in zijn catechismusverklaring een hele directe lijn van de leer van de twee naturen van Christus naar Exodus 27. Om daarmee te laten zien, zelfs het Oude Testament getuigt er al van. Jongelui, je kunt het beeld hebben dat de catechismus heel stoffig is. En heel dogmatisch. Nou, de catechismus is vooral bijbels. Maar wat hebben we nou gelezen in Exodus 27? Ja, zeg je, dat is een goede vraag. Het ging iets met een altaar of zo. Ja, precies. Het ging inderdaad over een altaar. Een altaar van 5 ellen in het vierkant en een hoogte van 3 ellen. Nou ja, zeg maar 2,5 meter in het vierkant en 1,5 meter hoog. Een altaar van sittemhout. Overtrokken met koper. Waarom met koper? Nou, koper heeft de eigenschap dat het zo mooi glanst als je het poetst. Ja, dat is wel waar, maar dat heeft natuurlijk niks mee te maken. Waarom moest dat altaar overtrokken worden met koper? Nou, jongelui, dat weet je ook wel. Als je een altaar maakt van hout, is het een altaar voor eenmalig gebruik. Op het moment dat je datgene wat geofferd wordt erop legt en je steekt het aan, verbrandt niet alleen het offer, maar het altaar wat van hout is, brandt natuurlijk ook mee. Wil je een altaar van hout maken, zul je het moeten overtrekken met iets wat de hitte van het vuur kan weerstaan. Wat het kan verdragen. Daarom hebben wij gelezen dat het altaar, al die onderdelen daarvan, met koper overtrokken moesten worden. Alleen op die wijze was dat altaar bestand tegen de hitte van het vuur. En zo wordt in die oudtestamentische offerdienst de lijn onmiddellijk zichtbaar naar de twee naturen van Christus. Het vuur van Gods toorn zou de menselijke natuur van Christus hebben verteerd, wanneer hij uitsluitend mens was geweest. En zo toont ook de schrift ons aan, zelfs die oudtestamentische offervoorschriften, hoe noodzakelijk het is om de twee naturen van Christus te doordenken. En dan begint zondag 6 in vraag 16. Waarom moest hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Jongelui, laten we samen even mee met elkaar meedenken. Kijk, jij en ik, wij kennen de geschiedenis. En wij weten van Advent en van zijn menswording en zijn komst in het vlees en noem alles maar op. Maar stel nou dat, hè. Was het niet veel eenvoudiger geweest als de Heer Jezus gewoon alleen God was geweest? Dan was Bethlehem niet nodig geweest. Dan hadden we morgen geen kerst hoeven hebben. Dan had de Heer Jezus die wonder niet hoeven doen. Dan had hij niet aan het hoeven lijden en sterven. Dan had hij niet aan het kruis gehoeven. Was dat allemaal niet veel eenvoudiger geweest? Als de Heer Jezus God was, en God kan alles, waar of niet, dan kon hij toch ook tussen aanhalingstekens gewoon de zonden vergeven. Waarom dan al die dingen zoals ze gegaan zijn? Waarom moest hij mens worden? Dus het antwoord, eigenlijk kun je het samenvatten tot één zin. Omdat de schrift ons dat leert. De profeet Ezechiël zegt in hoofdstuk 18 vers 4, de ziel die zondigt, die zal sterven. En jongens en meisjes, als ik jullie vraag met wie met die ziel bedoeld wordt, tenminste als je teruggaat naar het begin van de Bijbel, over wie hebben we het dan? Ja, precies, over Adam en Eva. De Heer had tegen Adam en Eva in het paradijs gezegd, je mag alles. Maar van die ene boom moet je afblijven. De Heer was volkomen transparant geweest. Ten dage als gij daarvan eet, zo zult gij de dood sterven. Adam en Eva, ze hadden een vrije wil. Hadden Adam en Eva niet gezondigd, was het morgen geen kerst geweest. Het was niet nodig geweest. Want alle mensen zouden dan, het is hypothetisch uiteraard, recht tegenover God staan. Maar Adam en Eva, zij hadden wel gezondigd. En wie waren Adam en Eva? Precies, mensen. Daarom zegt Ezechiël, de ziel, de mens, die zondigt, die zal sterven. Let wel, jij en ik, u en ik, wij zijn mensen, toch? Daar zijn we vanmiddag wel over eens. Dat betekent dat het vanmiddag over u gaat, over jou en over mij. Sterfelijke mensen. Door eigen schuld. Tussen haakjes zie je dat de catechismus dan helemaal niet dogmatisch en stoffig is. Het gaat meteen al over jou. Want deze zondagsafdeling bepaalt ons erbij. Ik moet sterven. Jij moet sterven. Door je eigen zonde. Zondag 6 laat ons het contrast zien tussen een rechtvaardig God en onrechtvaardige mensen vanmiddag in de kerk. Tussen een heilige God en onheilige mensen. En ja, die zitten en staan in de kerk vanmiddag. Maak u wat dat betreft geen illusies. Onheilige mensen. En die heilige God is in zijn heiligheid gekwetst. Door u, door jou en door mij. Door onze zonden. Door een mens dus. Waarom moest die middelaar mens worden? Omdat een mens gezondigd had. En die Heer had gezegd, ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Met andere woorden, de Heer Jezus moest dus voluit mens worden. En als het gaat over de mensheid van Christus, kunnen wij daar niet menselijk genoeg over spreken. Ik las de dichtregels bij een oude dichter, Anton van Duinkerken. Als je ze eerst leest en hoort, denk je, mwah. Als je er nog een keer over nadenkt, denk je, ja. Hij dichtte die twee regels. Kinderen kwamen bij zijn kribje kijken en vonden hem op hun broertje lijken. Zo mens was hij. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Had Jesaja toch al beleden? Hij was volledig mens, uitgenomen de zonde. Maar de last van die zonde, die neemt hij op zich. Waarachtig mens, voluit. Kortste Bijbeltekst, ultiem bewijs. Jezus weende. Zo menselijk was de Heer Jezus. Niet alleen waarachtig, ook rechtvaardig. Wat wil dat zeggen? Rechtvaardig wil in dit verband zeggen, hij was volkomen in staat om te beantwoorden aan het doel waarmee hij kwam. Wat is jouw scheppingsdoel? Heel eenvoudig, God loven. Doe je dat? Nee. Ik ook niet trouwens. Met andere woorden, wij zijn niet rechtvaardig. Wij beantwoorden niet aan ons scheppingsdoel. Ons scheppingsdoel is God groot maken, tot eer van hem leven. En wij doen sinds onze val in Adam precies het tegenovergestelde. Daarom de Heer Jezus, hij moest en hij kon waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Omdat hij bij uitstek wel in staat was om te beantwoorden aan het scheppingsdoel. In de Bijbel lees je meer dan eens over mensen die zichzelf tot borg stellen. Of het nou Juda is of Mozes of Paulus. Uiteindelijk hield het op. Daarom kom je bij Hebreeën 10. Daarom kom je bij Psalm 40. God de Zoon, de Heer Jezus zelf, zegt Vader, ik zal gaan. Ik ben God, ik blijf God en ik wil worden wat ik niet ben, namelijk mens. Heeft de mens gezondigd? Dan zal ik mens worden, Vader. Is de straf op de zonde de dood? Dan zal ik sterven, Vader. Vanuit de rechtvaardigheid van God bezien, was het dus onmogelijk dat er ook maar enig ander mens dan de Heere Jezus zou kunnen lijden en sterven. Is het je trouwens opgevallen, jongelui? Moet je wel goed gelezen hebben natuurlijk. Dat zondags dat vraag en antwoord 16 eerst spreekt over zijn mensheid. En in vraag 17 pas daarna over zijn godheid. Dat heb je als het goed is bij vraag en antwoord 15 ook al gezien. En dat is trouwens niet zonder reden. Dat is de volgorde die de schrift onszelf leert. Hij is uit de mensen genomen om de mensheid wat te leren. Zegt dominee Boer in zijn catechismusverklaring. Hij is uit de mensen genomen om de mensheid wat te leren. Wat toont ons dat? Dat laat ons zien hoe dichtbij de Heer Jezus komt. Dat de Heer Jezus nou gewoon, tussen aanhalingstekens, tussen al die andere mensen over de aarde liep. Dat hij gewoon van Galilea naar Judea ging en onderweg was. Onderdeel uitmaakte van de samenleving. Hij kwam onder de mensen, diezelfde dominee Boer zegt, hij kwam incognito. Onherkenbaar. Je zag niet, daar loopt God. Als hij zijn godheid over zijn mensheid zou laten heersen, kon hij niet op aarde komen. Want stel je eens voor, jongelui, wat het was voor de Heer Jezus. Hij wist alles. Hij zag alles. Dan was voor hem elke dag lijden. Want hij zag een onoprechte Petrus. En hij wist van de gedachten van een schijnheilige fariseer. En hij zag een Jood die de godsdienstige kantjes afliep. Elke zonde, hij wist alles. Elke dag was hij omringd door mensen die leefden in de zonde. Als zijn godheid over zijn mensheid zou heersen, had hij al die mensen om hem heen moeten laten vergaan door zijn toorn. Maar zijn mensheid gaat voorop. Hij is mens geworden, zoals jij en ik. En hij komt daarmee vanmiddag heel dichtbij. Hij is God en hij blijft God, maar hij presenteert zich in de eerste plaats als mens. Weet je wat dat laat zien? Zo ernstig neemt God jouw zonden, uw zonden en mijn zonden. Wij kerkmensen maken de grote fout door over zonden als begrip te spreken. Dan beleiden we heel instemmend, heel collectief, wij zijn zondige mensen. Ja, en dan ontgaat je dus elk besef van het begrip. God neemt de zonde zo serieus, die van jou en die van mij, dat hij zijn eigen zoon, waarvan hij er maar één had, mens laat worden in Bethlehem, in een kribbe. Want zijn zoon moest komen, om te lijden en te sterven. Kerst is helemaal niet romantisch. Als u en ik geen zonde gedaan hadden, had het nooit kerst hoeven worden. Kerst klaagt aan. Dat is nou nodig, om wie ik ben. Hij wil komen als een volkomen middelaar. Volkomen God. Een volkomen waarachtig mens. En hij gaat zichzelf geven als offer. Dat begrijp je toch niet? Ik hoop dat je het niet begrijpt. Als je het wel begrijpt, heb je er niks van begrepen. En let wel, dat is geen taalspelletje. Dat God de Zoon zichzelf ten offer geeft. Volkomen middelaar wil zijn. Daarmee zie je God de Vader in het hart. Daarin zie je tegelijkertijd aan de ene kant zijn liefde. Aan de andere kant zijn toorn. Zo serieus neemt God de zonde. Zondag 6 laat ons het licht vallen op de heiligheid van God. In de Oudejaarspsalm zegt Mozes, wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Die toorn is zo werkelijk. Die gekrenkte liefde van God is zo werkelijk. Jij en ik kunnen onmogelijk betalen voor onze eigen zonde. Als de Heer Jezus niet voluit mens en voluit God was geweest, was hij hooguit een goed voorbeeld. Maar waren jij en ik verloren? Was het onmogelijk om met God verzoend te worden? Dan was die verlossing waar de Heidelberger over spreekt vanaf zondag 5 nooit werkelijkheid geworden. Deze middelaar geeft het leven. Op Golgotha sterft niet alleen het lam Gods, maar ook de Zoon van God, die de zonde van de wereld wegdraagt. En het is, je voelt het al wel aan, alsof de Heidelberger na deze twee antwoorden zich met haast doorspoedt. Wie is hij dan? Wie is dan die middelaar die aan de ene kant voluit God was, aan de andere kant voluit rechtvaardig en waarachtig mens? Vertel het, wie is hij? Wie hij is? En nu toont zich de Heidelberger van haar meest pastorale aard. Want hoe moet je zondag 6 lezen? Na zondag 1, dat begrijp je. Let wel op de toonhoogte van zondag 1. Zondag 1 vroeg, wat is jouw enige troost in leven en sterven? En toen beleed het geloof met lichaam en ziel het eigendom te zijn van Christus. Voor diegene die antwoord 1 op de lippen neemt, daarmee woorden geeft wat er in zijn hart leeft, voor diegene is vraag 18 geen vraag. Wie is hij? Die weet het. Dat is mijn zaligmaker. Voor diegene is het geen vraag. Alleen, de Heidelberger weet vanmiddag, er zijn mensen die antwoord 1 niet op de lippen kunnen nemen. Die wel in de kerk zitten. En die het misschien met hun hoofd best wel kunnen volgen. Maar die zeggen, ja, als het gaat om de zaken van het hart, dan haak ik af. Ik weet niet wat het is een middelaar te hebben. En ik ken het begrip zonden wel. Maar ik weet niet wat de consequenties daarvan voor mij zijn. Ik heb geen persoonlijke bemiddelaar. Die met hun hoofd concluderen, oké, dat betekent dus dat ik nog voor eigen rekening leef. Dat elke zonde die ik doe op de persoonlijke nota van mijn leven kom. De Heidelberger zegt, als ik het vanmiddag over jou heb, beste vriend, beste vriendin, sta mij dan toe hem een ogenblik u voor ogen te schilderen. Laat mij dat doen, zegt de Heidelberger, op de wijze zoals de Heer Jezus het zelf gedaan heeft. Denk maar aan Johannes 9. Moet je wel thuis zijn in de Bijbel natuurlijk. Die geschiedenis van de blindgeborene. Die blindgeborene, wiens ogen door Jezus worden geopend, ziet eerst een mens. En als de buitenstaanders hem bevragen, noemt hij hem een profeet. En als de Heer Jezus met hem spreekt, breekt het geloof door en gaat hij uiteindelijk belijden wie hij is. Voor deze blindgeborene krijgt de Heer Jezus steeds meer waarde. Waarom? Omdat de Heer Jezus zichzelf bekend gaat maken. En zo is antwoord 18 uit op het bekendmaken van wie hij is. Als onze Heere Jezus Christus. En niet alleen zijn naam, maar ook zijn werk worden als het ware in één adem genoemd. Geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Iemand zegt, die woorden ken ik. Dat klopt, dat is 1 Korinthe. Daar schrijft Paulus dat zelf. De bron van alle wijsheid, van alle rechtvaardigheid, van alle heiligmaking en de volkomen verlossing is Christus. Het is de bron die ons van God geschonken wordt. En daarin heeft de Heidelberger voluit gelijk. En tegelijkertijd zegt dominee Boer in zijn catechismusverklaring, de Bijbeltekst zelf spreekt nog duidelijker. 1 Korinthe 1 vers 30, maar uit hem zijt gij zalig in Christus Jezus die ons geworden is. Hoor je het verschil? Niet geschonken, maar geworden. En dat is opnieuw geen taalspelletje. Geworden, waar wijst dat heen? Dat wijst naar zijn menswording. Zeg maar, naar morgen vroeg. Als dat kerstevangelie opengaat. Geworden, dat wijst op de weg die hij gegaan heeft. Van het paradijs naar Bethlehem, de aarde over, naar Pilatus, naar Golgotha, tot in het graf. Dat is de weg die hij geworden is. Hij is geworden, wijsheid van God. Waarom? Om dwazen te onderwijzen. Hij is geworden rechtvaardigheid. Waarom? Om onrechtvaardigen rechtvaardig te maken. Hij is geworden heilig. Waarom? Om onheiligen te heiligen. Op grond van zijn eigen werk. En natuurlijk is het waar. Als de catechisme zegt, hij is ons geschonken. Maar het woord geworden gaat nog een laag dieper. Wat toont het ons vanmiddag? De zaligheid gaat voluit van God uit. Hij is ons geworden. En ja, dat geschonken is ook waar. Waar moet je dan zijn? Dan moet je daar zijn. En u ziet het, ik wijs naar het doopvont. Want als we het doopformulier goed lezen, wat staat daar dan? Dan wordt de zaligmaker in de belofte geschonken. Hij wordt in de belofte geschonken aan hen die in het verbond zijn. Let wel, in de belofte. Wat wil dat zeggen? Nou, niet voor niets schreef dominee Kivit dat boekje Tweeërlei kinderen van het verbond. De doop is het meest massieve pleitgrond die je onder je leven geschoven kunt krijgen, maar geen garantie dat je zalig wordt. Het is niet zo, ik ben gedoopt, dus ik ben zalig. Wanneer wordt die belofte van het geloof, wanneer de belofte van het verbond effectief? Door het geloof. In vraag en antwoord 18 is het geloof aan het woord. Dat zie je toch al bij het eerste woordje van het antwoord. Onze Heere Jezus Christus. Die mij van God geschonken is. Dan kan het geloof spreken en dan moet het geloof spreken. Antwoord 18 is in feite niets meer en niets minder dan een herhaling van antwoord 1. Mijn enige troost is het eigendom te zijn van onze Heer Jezus Christus. Maar als antwoord 18 een herhaling is van antwoord 1, moet de vraag die bij antwoord 1 gesteld werd, ook bij antwoord 18 gesteld worden. Want dan kom ik vanmiddag bij wijze van spreken van de preekstoel af en ga ik naast u zitten. Dan ga ik naast jou zitten. Eigenlijk met een hele eenvoudige vraag. We hebben het gelezen. Onze Heer Jezus Christus, is het waar? God die lust in waarheid heeft, hebben we gezongen, mint hem die rechtvaardig leeft. Nou, zeg het maar. Is hij inderdaad jouw Heer Jezus? Is hij vanmiddag uw Heer Jezus, uw middelaar? Want tussen vraag en antwoord 1 en vraag en antwoord 18... heeft de behandeling geklonken van de wet. Daar kwam aan de orde de ellendekennis. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. De wet bleek te zijn de kenbron van de ellende. De aard en de omvang van de straf kwamen aan de orde. Die straf eigen schuld, heb je het mee kunnen maken? Ja, niet verstandelijk, dat begrijp je wel. En ik vraag ook niet of je instemmend geluisterd hebt, want dan kun je het nog steeds op afstand houden. Want instemmend luisteren, dat gaat in de regel ook nog wel. Ging het over jou? Ging het over u? Heb je toen het ging over de wet als kenbron van de ellende, het moet een belijding? Ja, Heer, u hebt gelijk. Als u mij aan mijn lot over liet gaan en ik ging verloren, was het eigen schuld. Compleet eigen schuld. Eerlijk verdiend. Met welk doel klonk dat onderwijs? Je moest datgene doen wat je niet wilde, namelijk bukken. Bukken voor het feit dat God gelijk heeft. En dat vinden wij één op één al moeilijk. Hè? Als een ander je tegenspreekt en die ander heeft gelijk, is er niets moeilijkers om te zeggen je hebt gelijk. Maar bij de behandeling van de wet kwam God je tegen en zegt, ik zei God tegen je, ik heb gelijk. Heb je gebogen? Waarom moest je dat nou horen? Omdat elke keer opnieuw die middelaar centraal gesteld werd en gesteld wordt. Als de enige weg waardoor er verlossing mogelijk is. Ook vanmiddag. Elke keer als je wordt aangewezen wie je bent in jezelf, is het met dat doel dat het je zou uitdrijven. Dat je ervoor zou bukken. Hij wordt je keer op keer aangewezen als de heilige, de volkomen verlossing. Het volkomen lam. Ook vanmiddag stelt de Heere zelf zijn zoon centraal. Als een diamant. Waar je met eerbied gesproken omheen mag lopen. En je mag hem van alle kanten bekijken. Met dat doel dat je zou zien, daar is inderdaad geen enkel gebrek aan. Dat is volkomen. Hij alleen is het enige middel waardoor er verlossing mogelijk is. Waardoor een zondig mens zoals ik in het reine kan komen met God. Want zo radicaal ligt het. Buiten Christus is er niets. Dat klinkt heel direct en dat is het ook. Maar het is het woord. Dat betekent dat er heel veel dingen afvallen. Met heel veel ernst kun je niet voor God verschijnen. Met heel veel kerkgang kun je niet voor God verschijnen. Met heel veel droefheid, met heel veel... En maak de lijst maar af. Alleen in Jezus' mantel ingehuld vind ik bedekking voor mijn schuld. Hij is de volkomen verlossing. Door God geschonken. Hè? Ja. Door God geschonken. Hij schenkt. Dan begrijp je toch ook dat er in vraag en antwoord 19 gevraagd wordt. Hoe weet je dat nou? Want als dat zo is, dan wil ik daar meer over weten. Waaruit weet gij dat? Die verlossing waarover gesproken wordt, bleek een zaak te zijn van zekerheid. Waaruit weet gij dat? Nou jongen, laten we maar eerlijk zijn. Weten en onze tijd, dat gaat slecht samen. Waarom zou je iets uit je hoofd leren? Je hebt Google. En Google weet alles. Toch? Iets uit je hoofd leren, dat is zo niet meer van deze tijd. En toch zegt het antwoord, waaruit weet gij dat? Die gedachte dat leren niet meer van deze tijd is, is al heel oud. Sterker nog, die vind ik al terug in de Bijbel. Hosea zegt het, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, zo heb ik ook u verworpen. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Ja, we zijn niet voor één gat te vangen, maar het gaat er toch niet om wat er in je hoofd zit. Het moet toch in je hart zitten? Ja, precies, maar wat niet in je hoofd zit, komt ook niet in je hart. Zo eenvoudig is het ook nog een keer. Wat niet in je hoofd zit, komt ook niet in je hart. Deze vraag onderstreept het belang om thuis te zijn in de schrift. Hoezo? Nou, er wordt toch gevraagd, waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Met andere woorden, als de Heere dat in zijn evangelie leest, in zijn woord bekend maakt, moet ik daar wel thuis in zijn. Tenzij ik op voorhand al aangeef niet geïnteresseerd te zijn. Dat kan, hè, dat je vanmiddag zegt, ja, maar ik ben totaal niet geïnteresseerd. En of de Heer Jezus nou wel mens was en of geen mens, of wel God en geen God, het zal allemaal wel. Dan spreekt zondag 6 indirect, je hebt gelijk, indirect, maar wel heel duidelijk, vriend, je gaat verloren. Van buiten de Heer Jezus gaat het niet. Maar als je vanmiddag wilt weten waar je hem zoeken moet, waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. De schrift, het heilig evangelie, opent zich als de kenbron van het evangelie. Dus niet uit de schepping. In de schepping zie je wel wie God is. Verdiep je maar in een detail van de schepping. Neem op een zomerdag de tijd om de handel en de wandel van een mier te bezien. En lees vervolgens Spreuken. Laat je onderwijzen op allerlei andere terreinen van de natuur en je ziet daarin wie God is. Maar je ziet daarin niet wie Christus is. De schepping en de natuur tonen ons het werk van een machtig schepper, maar leren ons niets over de middelaar. Waaruit leren wij het evenmin? Uit ons verstand. Want wat leert de schrift ons? Door de zondeval is dat verstand van mij en van jou verduisterd. Wij zijn niet meer in staat om te kunnen bedenken wat Adam en Eva wisten voor de zondeval. Zelfs ons denken is aangetast door de zonde. Niet alleen ons doen en laten, ook ons denken. Ik ben niet meer in staat om volkomen te denken zoals God Adam en Eva schiep. Waaruit weet gij dat? Nou, dus ook niet. Het volgende dat uitgesloten wordt, is uit de wet. In vraag 2 werd gesteld, waaruit kent gij uw ellende? En toen was het antwoord, uit de wet van God. Nu klinkt de vraag, waaruit kent gij uw middelaar? En dan klinkt het antwoord, uit het heilig evangelie. En het is waar, wet en evangelie functioneren naast elkaar. En toch, in zondag 6 staan deze haaks op elkaar. In de wet van God komt God tot ons met zijn eis. God eist gehoorzaamheid. De wet is voorwaardelijk. Doe dat en gij zult leven. Zoals de wet de mens verantwoordelijk stelt, zo stelt in het evangelie God zichzelf verantwoordelijk. Aan welke voorwaarden moest het evangelie voldoen? Wilde het evangelie zijn? Er moest een middelaar komen die voluit God en voluit mens was. Dan ben je weer bij Psalm 40. Ik kom, zei de Heer Jezus, om uw wil te doen. De enige voorwaarde van het evangelie wordt door God zelf ingevuld. De gevolgen van de ellende en van onze zonde worden iedere dag zichtbaar. In het persoonlijk leven en in het leven van de wereld om ons heen. Maar daarmee wordt onze ellende nog niet geleerd. Dat was wat de wet doet. Maar het heilige evangelie leert wat verlossing inhoudt. In het heilige evangelie worden zondaren verlossing beloofd. Op grond van het zijn werk. De wet komt met de eis, doe dat en gij zult leven. Het evangelie komt met één voorwaarde. Namelijk een middelaar die God en mens is. En God zegt, en die neem ik voor mijn rekening. Met welk doel? Wat nut ons dit alles, zou je zeggen. Waarom moet je daar nou bij stilstaan? Dan moet je nog eens goed het antwoord lezen. En beseffen wat daar staat. Het heilig evangelie leert ons dat er verlossing is. Waar komt dat evangelie vandaan? Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Met andere woorden, de enige voorwaarde voor het evangelie heeft God niet alleen zelf ingevuld. Hij heeft dat evangelie ook nog zelf uitgedeeld. Jongens en meisjes. Adam en Eva, zij vallen in de zonde. Wat gebeurt er? Het gaat waaien. En Adam en Eva weten het. God komt. En zij verbergen zich. Wat zegt God? Adam, waar ben je? Er was geen evangelieprediker. Er was geen andere mens die tegen Adam en Eva het evangelie kon verkondigen. De Heer zegt, ook die voorwaarden neem ik zelf voor mijn rekening. Ik ga Adam en Eva opzoeken. Waar zijt gij? Niet in mijn toorn. Ja, de straf kwam wel degelijk. Want God ziet geen zonde door de vingers. God kwam niet in zijn straf, maar eerst met zijn evangelie. Waar ben je, Adam? Ik zal vijandschap zetten. Die tekst waar zo vaak op de eerste adventszondag over gepreekt wordt. Er waren geen mensen die Adam en Eva het evangelie konden verkondigen. Daarom deed God het zelf. God zelf was de eerste evangelieprediker. In het paradijs klinkt evangelie. En ja, klinkt ook uit het paradijs. En in het zweet van je aanschijn zul je brood eten. En je zult sterven. Uitstel is bij God geen afstel, nooit. Maar eerst komt hij met zijn evangelie. En met het evangelie is God zelf verder gegaan. Abraham, Isaac, Jacob, Job, Mozes, Jozua, noem maar op. Heel die lijn van het Oude Testament door. En het volk kreeg de tempeldienst. Nou, ben je weer bij Exodus 27. Al die offers, al die gebruiken, ze wezen heen. Naar wie? Naar morgen. Naar dat kind in de kribbe. Naar dat kind in de kribbe. De van God geschonken middelaar, die kwam om te lijden en om te sterven. Heel dat bloed van die offerdienst wees heen naar dat bloed wat zou vloeien op de kruisheuvel van Golgotha. Al die elementen van de tempeldienst, elk onderdeel afzonderlijk wezen, daar naartoe. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Vervuld wil zeggen klaar, afgerond, volkomen. Gezien en voor goddelijk akkoord bevonden. Het is volbracht. Vervuld. In zijn komst stapt de Heer Jezus als het ware uit de schaduw. Wat al de eeuwen door al was afgekondigd in die voorafschaduwing. Dat heilig evangelie stelt hem centraal. Dat evangelie wat niet eist, maar wijst. U, jij en ik worden vanmiddag heen gewezen naar Christus. Naar dat kind wat komt in de kribbe van Bethlehem. Naar dat kind dat zijn gang maakt over de aarde om zichzelf te geven. Tot een volkomen rantsoen. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het wijst naar God. Ja, want die enige voorwaarde kwam toch bij God vandaan? God schenkt. God wijst. Hij deelt uit. Hij werkt gericht op zijn eigen naam. Want als hij gaat werken, snijdt het mes aan twee kanten. Als God gaat werken, dan kom ik erachter, Heren, ik moest verloren gaan. Dat heb ik verdiend. Dan krijg ik zelf kennis en zelf inzicht. Heren, uit mij geen goed. Onmogelijk. Maar wat een wonder. Wat een wonder. Dat u het doet. Dat u het bent, o Heer Jezus, die niet alleen de zaligheid verwerft. Maar die de zaligheid ook toepast in het hart. Die het uitdeelt. Die er mensen deelgenoot van laat worden. Dat werk wat hij doet, dat is het werk waar de Vader mee kan instemmen. Dan krijgt Christus waarde. Dat hij de enige middelaar is. De vraag is vanmiddag al eerder gesteld. Heeft deze Christus waarde voor jou? Heeft hij waarde voor u? Als de Heer Jezus geen enkele betekenis voor je heeft, wat kom je morgen in de kerk doen? Je moet er wel zijn. Al was het maar om de zegen te ontvangen en de psalmen te zingen. Je moet er wel zijn. Om te horen dat God zijn zoon zendt in het vlees. Maar als hij geen waarde voor je heeft, hoe wil je dan voor God verschijnen? Wie of wat wil je meebrengen? Het is onmogelijk. Hij wordt vanmiddag aangewezen als de zaligmaker. Onmisbaar. Voor tijd en eeuwigheid. Is hij jou geschonken? Is hij u geschonken? Dat is toch het werk wat God de Vader doet. Hoe weet je dat? Ben jij tevreden met het werk van Christus? God de Vader wel. Hij heeft op de paasmorgen zijn goddelijk akkoord gegeven. En zijn zoon opgewekt uit de dood. hoe weet ik of Christus ook voor mij stierf? Uit het heilig evangelie. Dat heb je toch gehoord vanmiddag? Door het heilig evangelie worden wij tot Christus genodigd. Om te komen. Niet opgeknapt, maar in wie je bent. Als je zegt, ik kan niet komen, dan moet je dat niet tegen mij zeggen. Dan moeten die handen samen en die knieën buigen. En Heere, u nodigt. Aan uw nodiging is mankeert niets. Aan mijn hart mankeert alles. Ik wil niet. Want het is mij te goedkoop, te makkelijk, te dit, te dat, noem maar op. Ik wil niet. Heere, maak mij gewillig. Buig mijn onbuigzame hart. En breek die stramme benen van mij. Leer mij bukken en buigen voor u. En ja, je kunt het volhouden. Heel lang. Deze aangeboden zaligheid terzijde te schuiven. Maar het woord is zo eerlijk. Dan sta je voor hem en je weet wat je te horen krijgt. Gij hebt niet gewild dat de koning over u zijn zou. Breng ze uit. En sla ze dood voor mijn voeten. Het ergste wat Jezus tegen de Joden zegt. Gij wilt tot mij niet komen. Let wel, dat is 100% eigen schuld. Hoe zegt die oudvader van de Groet? Hij zegt het zo treffend. Wij worden allen door het evangelie als arme, blinde, naakte, doenwaardige en onmachtige zondaars tot hem geroepen en genodigd. En het is het gebod en de raad Gods dat wij tot hem zullen komen. En hem als een vrij genadegeschenk van Gods eeuwige en oneindige liefde zullen aannemen. En dat wij ons door hem wederom met God zullen laten verzoenen. Zullen laten verzoenen. Wakker worden. Wakker worden. Hoe wil je ontvlieden? Indien je op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. Je wordt aangespoord om tot hem te vluchten. Om te smeken of de Heilige Geest je ogen ervoor opent. Die dichter zingt het. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel. Ja, let wel, dat zijn de woorden van de dichter. Zijn ze ook jouw woorden? Amen. Het zijn de woorden van het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27.